Er staat in Genesis 31 vanaf vers 1. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban zeggende: Jacob heeft genomen alles wat onze vaders was. En van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zeide tot Jacob: keer weder tot het land uw vader en tot uw maagschap en ik zal met u zijn. Toen zond Jacob heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. En hij zeide tot haar: ik zie het aangezicht uw vaders dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij die weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij al dus zeide: de gespikkelde zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudde gespikkelde. En wanneer hij al zo zeide: de gesprenkelde zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gesprenkelde. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde in tijden als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief. En ik zag in de droom en ziet de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. En de engel God zeide tot mij in de droom: Jacob. En ik zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig, want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem: is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis onze vaders? Zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en heeft ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom welke God onze vader heeft ontrukt, die is onze en van onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen en hij voerde al zijn vee weg en al zijn haven die hij gewonnen had, het vee dat hij bezat, hetwelk hij in Paddan Aram geworven had, om te komen tot Isaac zijn vader naar het land Kanaan. Laban nu was gegaan om zijn schapen te scheren, zo stal Rachel de terafim die haar vader had. En Jacob ontstal zich aan het hart van Laban de Syriër, overmits hij hem niet te kennen gaf dat hij vlood. En hij vlood en al wat het zijne was, en hij maakte zich op en voer over de rivier, en hij zette zijn aangezicht naar het gebergte Gilead. En ten derde dagen werd aan Laban geboodschap dat Jacob gevloden was. Toen nam hij zijn broeders met zich en jaagde hem achterna een weg van 7 dagen, en hij kreeg hem op het gebergte van Gilead. Doch God kwam tot Laban de Syriër in een droom des nachts en hij zeide tot hem: wacht u dat gij met Jacob spreekt, nog goed, nog kwaad. En Laban achterhaalde Jacob. Jacob nu had zijn tent geslagen op dat gebergte, ook sloeg Laban met zijn broederen de zijne op het gebergte van Gilead. Toen zeide Laban tot Jacob: wat hebt gij gedaan dat gij u aan mijn hart ontstolen hebt en mijn dochter ontvoerd hebt als gevangene met het zwaard? Waarom zijt gij heimelijk gevloden en hebt u aan mij ontstolen? En hebt het mij niet aangezegd dat ik u geleid had met vreugde en met gezangen, met trommel en met harp? Ook hebt gij mij niet toegelaten mijn zonen en mijn dochteren te kussen. Nu gij hebt dwaaselijk gehandeld, zodoende. Het waren in de macht mijner hand aan jullie de kwaad te doen, maar de God van jullie vader heeft tot mij gisteren nacht gesproken, zeggende: wacht u van met Jacob te spreken, of goed of kwaad. En nu, gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zo zeer begeerig waart naar uw vaders huis. Waarom hebt gij mijn goden gestolen? Toen antwoordde Jacob en zeide tot Laban: omdat ik vreesde, want ik zeide, opdat gij niet misschien uw dochteren mij ontweldigdet. Bij wien gij uw goden vinden zult, laat hem niet leven. Onderken gij voor onze broederen wat bij mij is en neem het tot u, want Jacob wist niet dat Rachel dezelfde gestolen had. Toen ging Laban in de tent van Jacob en in de tent van Lea en in de tent van de beide dienstmaagden en hij vond niets. En als hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. Maar Rachel had de terafim genomen en ze had die in een kemels zadeltuig gelegd en ze zat op dezelfde. En Laban betastte die ganse tent en hij vond niets. En ze zeiden tot haar vader: dat de toorn niet ontsteken in mijn heren ogen, omdat ik voor uw aangezicht niet kan opstaan, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. En hij doorzocht, maar hij vond de terafim niet. Toen ontstak Jacob en twistte met Laban. En Jacob antwoordde en zeide tot Laban: wat is mijn overtreding? Wat is mijn zonde dat gij mij zo hittiglijk hebt nagejaagd? Als gij al mijn huisraad betast hebt, wat hebt gij gevonden van al het huisraad uws huizes? Leg het hier voor mijn broederen en uw broederen en laat hen richten. tussen ons beiden. Deze 20 jaren ben ik bij u geweest. Uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen en de rammen uw kudde heb ik niet gegeten. Het verscheurde heb ik tot u niet gebracht. Ik heb het geboet, gij hebt het van mijn hand geëist. Het waren desdaags gestolen of desnachts gestolen. Ik ben geweest dat mij bij dag de hitte verteerde en bij nacht de vorst en dat mijn slaap van mijn ogen week. Ik ben u 20 jaren in uw huis geweest. Ik heb u 14 jaren gediend om uw beide dochteren en 6 jaren om uw kudde. En gij hebt mijn loon 10 malen veranderd. Ten ware de God van mijn vader, de God van Abraham en de vreze van Isaac bij mij geweest was. Zekerlijk, gij zoudt mij nu ledig weggezonden hebben. God heeft mijn ellende en de arbeid mijner handen aangezien en heeft u gisteren nacht bestraft. Toen antwoordde Laban en zeide tot Jacob, deze dochters zijn mijn dochters en deze zonen zijn mijn zonen en deze kudde is mijn kudde. Ja, al wat gij ziet, dat is mijn. En wat zou ik aan deze mijn dochteren heden doen? Of aan haar zonen die zij gebaard hebben? Nu dan, kom, laat ons een verbond maken, ik en gij, dat het tot getuigenis zij tussen mij en tussen u. Tot zover. Nou, dan hebben we toch een flink stuk even toch maar gelezen. Ja, dat is wat lastig met zulke soort geschiedenis. Men moet het gelezen hebben om het te kunnen bespreken. Maar het is wel een heel eind. Het wordt namelijk heel uitgebreid besproken. Vooral omdat er natuurlijk in dit gedeelte een terugblik gegeven wordt naar de afgelopen 20 jaren. Dat lijkt me wel duidelijk. Die jaren worden nog eens min of meer samengevat. Er wordt gesproken over al wat Jacob zo'n beetje wedervaren was. Mooi woord lijkt me dat, hè? Het was hem wedervaren. In ieder geval is het zo dat na 20 jaren Jacob er overdenkt om Laban nu toch definitief te verlaten. En dat gebeurt dan ook. Onderwijl wordt ons dan nog even medegedeeld dat de kudde, dus zoals Jacob die zich verworven heeft, dat die kudde op verschillende wijzen tot stand is gekomen. We hebben de vorige keer al bij stilgestaan. En daar is het maar één verhaal. Hier in het begin van Genesis 31 wordt nog eens gezegd dat de overeenkomst tussen Jacob en Laban 10 maal veranderd was. Of het echt 10 maal was, weet ik niet. Want de uitdrukking kan ook betekenen gewoon vele malen. Zulke uitdrukkingen komen wat vaker in de Bijbel voor. Weet u wel, 2 of 3 keer, dat is een paar keer. En 10 maal, dat is een heleboel keer. Enzovoort, dat is gewoon idioom. Maar het doet er verder niet zoveel toe. Waar het wel om gaat is inderdaad dat de verhouding tussen Jacob en Laban er toch niet was zoals hij wezen moest. En of hij nou de gespikkelde of de gestreepte of de gevlekte dieren mocht hebben, dat maakt niks uit als ze maar bont waren. Waarbij ik moet denken dat bij mijn beste weten en ook volgens de traditie zal ik maar zeggen, de geiten zwart behoren te zijn en de schapen wit. Dat is niet altijd het geval, geloof ik. Maar dat schijnt aan het Midden-Oosten toch gebruikelijk geweest te zijn. Dan is het toch zo dat overal waar dan wat aan mankeerde, waar de kleur dus niet in gaal was, zou je kunnen zeggen, maar alles waar maar wat aan mankeerde, werd op een of andere wijze van Jacob, op de wijze die we voorheen al genoemd hebben, naar aanleiding van hoofdstuk 30, waar we ook uitdrukkelijk gezien hebben, ondanks de wat moeilijke vertalingen hier en daar, dat inderdaad de eerstelingen van de kudde in de praktijk voor Jacob waren. En de latelingen, zoals het heet, die waren in de praktijk voor Laban. Zodat ook hier weer sprake is van eerstgeboorterecht, zij het dan in dit geval van het vee. Maar het eerstgeborene is voor Jacob. Hetgeen dan nog eens een keer bevestigde de gedachte dat we hier te maken hebben met Jacob als degene die het eerstgeboorterecht ontvangt. Maar voor ik verder ga met het verhaal moet ik er dan toch weer op wijzen dat Jacob weliswaar in deze geschiedenis bij Laban uitdrukkelijk een type is van de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat altijd is. Wat hij werkelijk uitbeeldt is gewoon het overblijfsel. Het gelovige overblijfsel van Israël heet dat voluit. Kortom, hij vertegenwoordigt de geschiedenis van de gelovigen in de dagen van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Je kunt dus niet zo eenvoudig zeggen, Jacob is een type van de gemeente, want dat kun je van Abraham zeggen, dat kun je van Isaac zeggen, dat kun je van Jacob zeggen, dat hangt er maar vanaf. Maar meer nauwkeurig is te zeggen dat Jacob, als degene die het eerst geboorterecht ontving, inderdaad in de eerste plaats een type is van het gelovige overblijfsel van Israël, zo heet dat, en in de praktijk, en daar kan ik ook niet helpen, daarom excuseer ik me ervoor, maar in de praktijk is het zo dat de gemeente van onze dagen het gelovige overblijfsel van Israël is. Bij Israël denken we in de eerste plaats aan het Joodse volk. En ik kan het ook niet helpen dat van dat Joodse volk zelf maar echt maar een heel klein gedeelte tot geloof gekomen is. En dat de meerderheid van de gemeente dan toch geacht wordt, althans in eerste instantie, uit de heidenen te komen. Niettemin heet het gewoon het gelovige overblijfsel van Israël. Nogmaals, dat daar de heidenen meerderheid in hebben, dat zal dan wel. Zo is het nou eenmaal. Die waarheid dat de gemeente beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel van Israël in onze dagen, die vinden we uitgebreid vermeld in Romeinen 11, eigenlijk Romeinen 9, 10 en 11. Maar het bijzondere in Romeinen 11, waar de apostel Paulus ons voorhoudt dat er in de loop der eeuwen, in de loop van de geschiedenis, altijd een gelovig overblijfsel gevonden werd in Israël. De term is dan de aanduiding van diegenen die zich van de rest van het volk onderscheiden doordat ze gelovig waren. Dat was sowieso altijd een minderheid. Maar Paulus zegt dat ook in onze dagen overblijfsel geworden is, na de verkiezing der genade, en hij betoogt dan dat hij zelf ook een Israëliet is, een Jood nog wel, uit de stam van Benjamin, en hij is tot geloof gekomen, hoort dus tot de gemeente, maar hoort dus ook tot het gelovig overblijfsel van Israël. En hij betoogt bovendien in die hoofdstukken, met de nadruk dan nu even op Romeinen 9, dat die kwestie van of men deel krijgt aan het nieuwe verbond en aan de verlossing, dat het niet afhankelijk is van of men van Israël afstamt en gelovig is, maar dat het in wezen alleen afhangt van of men gelovig is en dat helemaal niet uitmaakt waar men van afstamt. Zodat je er dan bij komt te zeggen dat de gemeente in zijn geheel, ongeacht de afstamming van de individuele gelovigen, beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel van Israël. En het heet van Israël, omdat het de gemeente wel degelijk erfgenaam is van de beloften die aan Israël gedaan zijn. Er is niks bijzonders aan verder. Je moet gewoon die uitdrukkingen kennen. Wel nu, zo'n overblijfsel is er in de loop der tijd altijd geweest. En Jacob, in deze geschiedenis althans, is dan een beeld van het overblijfsel in onze dagen. En de rest van de achtergrond van die geschiedenis heb ik u verteld. Want in de praktijk zal blijken, maar dat is het best bewaarde geheim uit de hele Bijbel, zeg ik nogmaals. En daarom praat ik er zo vaak over, misschien wel een beetje veel. Hè. Maar dat is een reden om het eens een keer te vertellen. Het best bewaarde geheim van de Bijbel blijkt dan te zijn dat die gemeente weliswaar officieel komt uit Jood en Heiden. Maar daarvan heb ik u al eens eerder verteld dat de Jood die deel uitmaakt van de gemeente van nature net zo goed een Heiden is. In de eerste plaats omdat het volk Israël sowieso van afkomst Syriër is. Dat staat af en toe in de Bijbel, hè. Weet je wel, Abraham uit Ur der Chaldeeën, dat maakt verder niks uit. En bovendien omdat Israël, in de zin van het Joodse volk, dan toch door de verwerping van de Messias Lo-Ami geworden is, en dus niet Gods volk, en daarom dezelfde positie heeft ontvangen als de heidense volken. Dat is namelijk ook Lo-Ami, oftewel niet Gods volk. En de uitdrukking komt dan uit Hosea, en wordt later aangehaald in Romeinen, zoals in 1 Petrus. Maar dat even terzijde. Het betekent dus dat de gemeente uit Jood en Heiden is, maar die Joden zijn in principe ook heidenen. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Nu kom ik weer in Romeinen 11, waar ik net heb uitstaan te vertellen vanwege dat gelovige overblijfsel. In Romeinen 11 bestaat de apostel Paulus het om te zeggen dat hij als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk maakt door enige uit zijn broeders naar het vlees, uit de Joden dus, voor Christus te winnen. En de enige verklaring van zo'n uitdrukking kan maar zijn dat hij dus de Joden beschouwt als de meest vooraanstaande heidenen. Dat vinden de Joden waarschijnlijk niet leuk, maar niettemin is het zo. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk door enige uit mijn broeders naar het vlees voor Christus te winnen. En daarmee bevestigt hij dus inderdaad dat het Joodse volk Lo-Ami geworden is. En dat betekent dan ook dat als apostel Paulus de apostel der heiden is, dat hij dus inderdaad het volste recht heeft en bijna zelfs de volste plicht heeft om overal wat ter wereld waar hij kwam het evangelie toch eerst te prediken aan de Joden. Want dat is wat hij deed. En nog afgezien daarvan, in Romeinen 1 zegt hij dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Niet voor ieder die van Israël afstamt, of van Abraham, maar gewoon voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat is de ene kant van het verhaal. De Jood blijkt namelijk toch een heiden te zijn, eigenlijk, naar Gods normen. En door geloof maak je deel uit van de gemeente. Maar als het mogelijk is, en het is mogelijk, dat de Jood in feite naar Gods norm heiden is, dan kan het natuurlijk ook mogelijk zijn dat bepaalde heidenen eigenlijk qua afstamming Israëlieten zijn. Dat is toch hetzelfde, alleen omgekeerd geredeneerd, maar het is hetzelfde. Wat ik bedoel te zeggen natuurlijk, en u kent het verhaal langzamerhand, wat ik bedoel te zeggen is dat het natuurlijk mogelijk is dat vele heidenen die tot geloof komen en daar toegevoegd worden aan de gemeente, in werkelijkheid afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Dan zijn ze geen Joden, maar wel Israëlieten. Dat weet u langzamerhand, hè. Zodat, en ik geloof dat dat het best bewaarde geheim van de Bijbel is, namelijk dat de gemeente, zoals wij die kennen, in meerderheid inderdaad tot stand komt uit de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Niet dat dat moet, dat zei ik niet, het is ook geen voorwaarde, maar het is gewoon de vaststelling van een Bijbels gegeven aan de ene kant. Hoe moeilijk dan ook, want dat moet ik dan wel toegeven, dat het niet zo eenvoudig is om dat aan te tonen. En aan de andere kant is het ook buiten de Bijbel om aan te tonen dat het christendom nou eenmaal in het algemeen genomen het meest verspreid is geworden onder de Angelsaksische volkeren. En als er al volkeren zijn die geacht worden van de 10 stammen van Israël af te stammen, dan zijn het juist die Angelsaksische volkeren. Ik bedoel, daar is verder niks tussen te krijgen. Maar een beetje geheimzinnig blijft het. Maar hoe dat ook is, als we spreken over de gemeente uit Jood en Heiden, dan moet u bedenken dat die uitdrukking Jood en Heiden in de praktijk ook heel goed kan opgevat worden als Jood en andere heidenen. Dat wil zeggen, heidenen die weliswaar al tot heidenen gerekend worden, maar die van geboorte feitelijk Israëlieten zijn, net zo goed als de Joden gerekend worden Lo-Amieten te zijn, dus heidenen te zijn, terwijl ze van geboorte afstammen van de 2 stammen van Israël. Het maakt geen enkel verschil. Maar het speelt wel een rol in deze geschiedenis, want dat is de enige verklaring die ik ken, ik wil zeggen die ik ooit tegengekomen ben, maar dat mag ik niet eens zeggen, want ik ben hem nooit tegengekomen. Echt niet. Maar het is de enige verklaring die ik ken voor het verschijnsel dat het hele huisgezin, de familie van Jacob, en dat is dus Israël dan eigenlijk, dat dat tot stand komt uit Jacob, uit de lijn van Abraham en Isaac dus, en aan de andere kant uit Laban, uit de lijn van Nahor en Haran en Betuel en hoe ze maar heten. Kortom, de andere tak van de familie. En daar, Ik geloof niet dat er enige andere verklaring voor te bedenken valt. De gedachte is dan ook dat Jacob, die het op een gegeven moment het eerstgeboorterecht krijgt, dat hij daarmee een type is van het gelovig overblijft in onze dagen en dus van de gemeente. Maar dat huis, het huisgezin, die familie, of gewoon dat huis, blijkt inderdaad gebouwd te worden uit Laban. Er blijkt een andere geheimzinnige, oudere tak van de familie te zijn. En dat is natuurlijk het hele punt, want in onze bedeling is de zaligheid weliswaar begonnen bij de Joden, maar daarna terechtgekomen bij de gemeente, oftewel, de gemeente der heidenen zeggen we dan. Maar zoals gezegd, de enige verklaring voor deze geschiedenis is ook weer dat het inderdaad wil zeggen dat de gemeente gevormd wordt uit de andere tak van de familie van Israël. De oudere tak, de tak met het eerstgeboorterecht, de tak van Jozef, oftewel het 10-stammenrijk. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat blijkt ook uit de rest van deze geschiedenis. Ik moet u zeggen, in dit hoofdstuk wordt niet veel nieuws vermeld. Behalve dan dat er enige dingen in staan die deze conclusie die we uit de voorgaande hoofdstukken reeds getrokken hebben, bevestigen. Ja, ik heb elke keer de neiging om weer op dat verhaal van die 10 stammen in te gaan, maar dat doe ik nou maar niet. Hè. De andere keer doen we dat maar weer eens. Hè. Ik ga er nu maar eens even op in. Moet eens kijken wat er staat in Genesis 31, vers 2. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Hoeveel dagen gingen er dus vooraf? 2, heel goed. Dat klopt precies. Want hoe lang duurt de tijd van het verborgen koninkrijk, oftewel in het algemeen de tijd van de verborgenheid en dus van de roeping van de gemeente? Hoeveel dagen duurt dat? Ook 2. Dat lijkt een beetje weinig, maar ik heb het aan Petrus gevraagd en Petrus zei, hè? Dat weet je wat Petrus zei. Die zei, ja, 1 dag is als 1000 jaar en die andere 1000 jaar is ook 1 dag of iets dergelijks. Maar in ieder geval, als je het optelt, krijg je ook 2 dagen van 1000 jaar, maar niettemin zijn het 2 dagen. 2000 jaar dus van een verborgen koninkrijk. Ik merk u dat ik niet meer zeg gemeente. Er zit namelijk 7 jaar verschil tussen. Maar 2000 jaar van een verborgen koninkrijk, zal ik maar zeggen. Of zoals Peter zegt, maar dan moet je wel netjes kunnen lezen, zeg ik altijd. Hè? Of zoals 2 Petrus 3 zegt, 2000 jaar vanaf de dood en opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël. Oftewel tot aan de wederkomst van Christus aan Israël, buiten Jeruzalem op de Olijfberg. Dat is het verhaal. En die 2000 jaar, die zijn we ook al eens ergens in de schrift, elders in de schrift tegengekomen. Hè? In Jozua 3 bijvoorbeeld, de 2000 ellen van tussen de ark die door de Jordaan gaat en het volk wat er 2000 ellen achteraan komt. Hè? Daar heb je dezelfde 2000 jaar. En wat staat daarbij? Dat er nogthans 2000 ellen zijn in de maat. Anders wordt de juffrouw kwaad. Hè? Maar tussen u en die ark, of tussen de ark en u, opdat gij weet het, staat er vertaald, opdat gij weet het, jawel, de weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan, wanneer? Gisteren en eergisteren. Heb je dat? Precies zo, het zijn ook 2 dagen. Jozua 3, ik ken het uit mijn hoofd, hoe is het mogelijk? Nou, dat zal ik u vertellen, ik heb de hele middag zitten oefenen thuis. Ik denk, ik wil eens wat indruk maken. Dus dan zal ik eens wat uit mijn hoofd leren. Dat is Jozua 3. Jozua maakte zich 's morgens vroeg op. Zodat hij me ziet dat de mascara toen al, nou ja, goed, laat maar zeggen, ook al uitgevonden was, zou ik zeggen. Dat even te zijn. Jozua maakte zich 's morgens vroeg op en ze reisden van Sittim en kwamen tot de Jordaan en zij vernachten al daar eerst die overtrokken. En dan staat er in vers 2. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen, jawel, einde van 3 dagen. Die 3 dagen kwamen we trouwens ook al tegen in Genesis 31, hoor. Vers 22. Ten derde dagen werd een Jacob geboodschap dat Jacob gevloden was. Dat hebben ze ook al, hè? Nou goed. Op het einde van 3 dagen, door het midden des legers gingen, en dan Jozua 3, vers 3, en zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, dat wil zeggen, de afstand mocht niet minder zijn dan 2000 ellen, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Nou, dat is precies het verhaal. Die 2000 ellen zijn de 2000 jaren die liggen tussen de dood en opstanding van Christus. Het gaan van de ark dus, door de Jordaan. En de opstanding of dood en opstanding, laten we zeggen de bekering, oftewel wedergeboorte van de Joodse staat, de staat Israël. De Joodse staat aan het einde van de 70ste week van Daniel. Zeg 2000 jaar. Klopt precies. He? En dan nog dat er staat ten einde van 3 dagen of op de 3e dag. Dat komt natuurlijk ook weer overeen met weer een ander schriftgedeelte. Ik noem er maar een paar op rij nu. He? Hosea 6 vers 3. Waar staat over Israël. Dat Israël zegt. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. En dan, dan heb je dezelfde 2 dagen van Petrus. Hè? Hij zal ons na 2 dagen levend maken en dan op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dus na 2 en op de 3e dag zou het dan moeten gebeuren. En dan gaat het over Israël. En dat is natuurlijk precies dezelfde tijdrekening. Het aardige is overigens dat in dat schriftgedeelte, Hosea 6, dan prompt meteen de naam van Efraïm genoemd wordt in vers 4 en pas daarna de naam van Juda. Leuk is dat, hè? Er worden toch eerst de 10 stammen genoemd en dan pas de 2. Zodat je ze hier ook alle 12 bij elkaar hebt eigenlijk. Eerst Efraïm, dan Juda. Maar goed, dat is voor ons betoog nu verder niet van belang. Waar het wel om gaat, is dat dat gisteren en eergisteren inderdaad overeenkomt met 2 dagen en dus met eventueel 2 dagen van 1000 jaar. En dat er de uitdrukking gisteren en eergisteren ook staat in Jozua 3, dat is dan mooi meegenomen. Maar ook als dat er niet gestaan had, zou ik ernaar verwezen hebben. Terwijl natuurlijk duidelijk moet zijn dat de uitdrukking gisteren en eergisteren in Genesis 31 vers 2 niet letterlijk genomen moet worden natuurlijk. Hè? Dat wil zeggen, als Jacob dat verhaal vertelt, heeft het niet over de laatste 2 dagen. Dus je 20 jaar bij iemand werkt en dan 2 dagen wat moeilijkheden hebt, dan loop je niet meteen weg. Hij heeft het gewoon over de laatste tijd in het algemeen. Maar niettemin, hij gebruikt deze uitdrukking, gisteren en eergisteren, de 2 dagen. En het wordt zelfs herhaald in vers 5. Dan zegt hij het tot Rachel en Lea, die bij de kudde ontboden worden, buitenshuis dus. En dan zegt hij precies hetzelfde. Ik zie het aangezicht uw vaders dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Kortom, er zijn die 2000 zijn zo'n beetje om. En er moet nu wat veranderen in de situatie. En zo is het ook. Want tegen dat de 2000 jaren om zijn, zo'n beetje die tijd zal ik maar zeggen. Dan wordt het tijd voor, nou wat wordt het tijd voor? Wat gaat er nou gebeuren? Zo gemakkelijk. De opname van de gemeente uiteraard. Daar gaat het eerst om. En daarna de eenwording, of hoe je dat maar zegt, de eenwording, of althans de ontmoeting tussen de gemeente en Israël. Want ja, de gemeente is niet Israël. Ik bedoel, in zekere zin wel, maar in andere zin is het zo dat de gemeente wordt weggenomen. Straks aan het einde van onze bedeling blijft er heus een Israël. Naar de menselijke maatstaf althans, blijft heus een Israël op aarde achter, 12 stammen minstens. Waarna de vraag altijd nog is welke 12 stam, want er zijn er 13. Maar daar hebben we het nou even niet over, hè? Nee, dat is ook moeilijk te maken. Maar in ieder geval, die 12 stammen, die blijven, er blijven in ieder geval 12 stammen op aarde, dus nog steeds een Israël. Hoe dat ook zij, die geschiedenis die we hier vinden, leidt tot gebeurtenissen die een afbeelding zijn van de opname van de gemeente en wat er zo al verder volgt. Dat lijkt me duidelijk genoeg vanwege dat gisteren en eergisteren, dat bestrijdt immers de volledige 2000 jaar van onze bedeling. En daarna in vers 22 ten derde dagen, dat klopt natuurlijk ook precies, na 2 dagen en op de derde dag, werd een Laban geboodschap dat Jacob gevloden was. Want tegen de tijd van de bekering van Israël in de toekomst is eerst de gemeente weg. En wat is de afstand tussen beiden? Tussen de gemeente en Israël? Nee, even langzaamaan. Ja, kijk, ik kan niet uitgebreid de profetieën gaan bespreken. Hè? Dan moet ik naar Daniel of Openbaring of Matthäus 24 of iets dergelijks. Dat hebben we hier al zo vaak gedaan, hè? Dus dat doen we nou niet. Maar even kijken, de gemeente is compleet, zal ik maar zeggen, die wordt opgenomen, einde van het verhaal, voltooiing van de gemeente, vervulling van de gemeente, laatste steen erop, of hoe het maar heten mag. En daarna krijg je de bekering en daarmee dus ook de voltooiing van Israël. Maar hoeveel zit daartussen? 7 dagen, dat staat hier ook, ja. Had je het al gelezen? Ja, dat staat hier ook. 7 dagen, in vers 23. Want de derde dagen werd aan Laban geboodschap dat Jacob gevloden was. En toen nam hij zijn broeders met zich en jaagde hem achterna een weg van 7 dagen. En hij kreeg hem op het gebergte van Gilead. Dus 7 dagen later komen ze elkaar weer tegen. Moet je je voorstellen. De gemeente die in onze dagen zo'n beetje de rol van Israël vervult, zal ik maar zeggen, min of meer hoor. Het is altijd lastig om het kort te zeggen, hè, want dan kan het misverstaan worden. Maar de gemeente die zo'n beetje de positie van Israël vervult, de gemeente aan wie in ieder geval het eerstgeboorterecht gegeven is, een eerstgeboorterecht wat nou eenmaal aan de 10 stammen, of althans Efraïm, maar aan de 10 stammen was meegegeven, dat eerstgeboorterecht komt bij de gemeente, hier uitgebeeld door Jacob, oftewel de bezittingen van Laban, die voor de 10 stammen staat dan, hè, van Israël, de bezittingen van Laban komen terecht bij Jacob, oftewel het eerstgeboorterecht wat feitelijk thuis hoorde en de familie van Laban, hoor, vergis u maar niet, want die familie was ouder dan Abraham. Dat eerstgeboorterecht, of althans die bezittingen, komen terecht bij Jacob, de jongere tak van de familie. En zo is het in onze dagen. Het eerstgeboorterecht van de 10 stammen van Israël komt terecht bij de gemeente. En na verloop van de bestemde tijd wordt de gemeente weggenomen enzovoorts. En dan is dat, zijn al die bezittingen van alles wat ooit aan de 10 stammen specifiek beloofd was, zal ik maar zeggen, dat is dan ineens vertrokken. Hoe is dit nu weer mogelijk? Met achterlating van Laban en de zijnen, die blijven tamelijk verarmd achter, hè? Zo zit het, hè? Dat blijkt uit het verhaal. Nou, hoe dan ook, De beschrijving van deze gebeurtenis komt overeen met de opname van de gemeente. Kijk, er staat hier vele malen dat Jacob in het geheim vertrok. Hij ontstal zich aan het hart van Laban, staat er. Ik heb dat vaker gezegd, geloof ik, stelen in de Statenvertaling betekent niet zozeer dat er sprake is van diefstal of van roof, maar stelen betekent dat er in het geheim wat gebeurt, hè? Steels gebeurt het dus. Dat betekent het woord, je moet het wel even weten. En hij ontstal zich aan het hart van Laban, wil niet zeggen dat hij eigenlijk niet weg mocht, maar het wil zeggen dat hij wel weg mocht en ook ging, maar hij deed het in het geheim, hij vertelde het niet. Moest hij het dan vertellen? Nee, ook niet. Er was dus niks onrechtmatigs aan. Stelen, 350 jaar geleden, was niet per definitie onrechtmatig. Nee, er waren andere woorden voor. Zo zit het nou eenmaal, hè? Nou goed. En dat begrip stelen wordt nog wel een paar keer genoemd, hè? In die uitdrukking die ik net noemde, is in vers 20. Jacob ontstal zich aan het hart van Laban. Het leuke is De overeenkomst tussen vers 19 en 20. Hè? Vers 19 zegt, Laban was uitgegaan om zijn schapen te scheren. Zo stal, hè? Van stelen. Zo stal Rachel de terafim die haar vader had. En Jacob ontstal zich aan het hart van Laban. Of aan het hart van Laban. Kortom, Rachel stal de terafim en Jacob ontstal zichzelf. Zo ging dat. Zodat van alles in het geheim werd weggenomen. Wel, dat is een perfect beeld van de opname van de gemeente. Over die terafim begin ik straks nog wel even te praten. Of zelf wat langer, want het bevestigt alleen maar deze typologische betekenis. Hij is weg, de gemeente is weg, zou je dus eigenlijk moeten zeggen. En dan staat er in vers 23, toen nam hij zijn broeders met zich en jaagde hem achterna, weg van 7 dagen. En ik kreeg hem op het gebergte van Gilead, daar vindt de ontmoeting plaats. En daar gaat het maar om. Die 7 dagen komen dus overeen. Maar het is makkelijk te zeggen als we de profetieën kennen, komen overeen met de 7 jaren die nou eenmaal zouden verlopen tussen de opname van de gemeente en de bekering van Israël. Of zullen we zeggen, tussen de volheid van de gemeente en de volheid van Israël. Heb ik wat iets bijbelser termen te pakken. Uit Romeinen 11, min of meer. Maar hoe dan ook, die 7 dagen die vormen geen enkel probleem. Het zijn dezelfde 7 dagen die liggen tussen de verschijning van de Heer aan de discipelen, aan 10 discipelen overigens, en daarna zijn verschijning aan de 11, dat wil zeggen ook aan Thomas. U weet het, hè? Thomas kwam 7 dagen later tot geloof in de opstanding van Christus. Het zijn dezelfde 7 dagen. Allebei is het een uitbeelding van de 7 jaren die verlopen tussen de opname van de gemeente en de bekering van Israël, want die 7 jaren zijn de 70ste jaarweek, of 70ste week van jaren van Daniel. De 69 waren in het verleden al voorbij. Dat betekent dat er nog maar 1, alleen de 70ste week, 1 periode van 7 jaar geldt voor de geschiedenis van Israël. En die begint pas te lopen na de opname van de gemeente. Ze komen ook overeen met de 7 jaren van de regering van David in Hebron. Noem het maar even voor de statistiek, hè. De 7 jaren van de regering van David in Hebron over 2 stammen. Over de Joden dus eigenlijk, alleen hadden ze toen het woord nog niet uitgevonden. Over Juda. En daarna, 7 jaar later pas, regeerde hij ook over alle 12 stammen van Israël. Toen waren de 10 stammen dus ook ineens weer terecht. Hè? Die wenden zich ook tot Jacob tot David om te vragen of hij koning over hem wilde zijn. En ook dat komt precies overeen met de gebeurtenissen die we uit de profetieën kennen. Namelijk, eerst 7 jaar zijn er de 70ste week van Daniel. Dit zou moeten leiden tot de bekering van de Joodse staat, in ieder geval de 2 stammen. Maar daarna blijken ook ineens de 12, dat wil zeggen de andere 10, ook boven water te zijn. Zodat de heerschappij van de Christus niet slechts gevestigd wordt over het Joodse volk, maar over alle 12 stammen van Israël. Precies dezelfde 7 jaren zijn dat. Nou, zo zijn er nog een paar voorbeelden, maar ik laat ze nu maar achterwege. Waar het om gaat is dat we in deze tijdrekenkundige aanduiding in ieder geval nadrukkelijk bepaald worden bij de juistheid van de conclusies die we uit de voorgaande hoofdstuk getrokken hebben. Meer kan ik dus ook moeilijk doen. Dan moet ik het hele verhaal weer vertellen. Zulke chronologische gegevens hebben we trouwens ook in vers 38 en 41, waar staat: deze 20 jaren ben ik bij u geweest, of in 41, ik ben nu 20 jaren in uw huis geweest. En dan wordt het nog onderverdeeld in 14 en 6. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Maar het gaat natuurlijk om de totale 20. En die 20 staat natuurlijk ook weer gewoon voor de 2000 jaren uiteindelijk. 2000 jaren van de verborgenheden van het koninkrijk. Vanaf de opstanding van Christus in het jaar 32 van onze jaartelling tot het einde van de 70ste week van Daniël in het jaar... Op en om. Hè? Dat mag je nooit zomaar zeggen. Daar krijg ik altijd moeilijkheden over. Het jaar 2003 had ik willen zeggen, maar dat doe ik nou dus niet, hè? Ik weet ook niet zeker, maar ja, je krijgt nooit wat anders uit de berekening. Dat is heel vervelend. Dus, hè? Maar het staat niet in de Bijbel. Goed. Nou goed, hij kreeg hen op het gebergte van Gilead. Nou, dan ontstaat er een hele discussie over dat hij in het geheim vertrokken is. Hè? Dan staat er in vers 26. Toen zeide Laban tot Jacob: wat hebt gij gedaan dat gij u aan mijn hart ontstolen hebt? En dat gij mijn dochter ontvoerd hebt? En vers 27. Waarom zijt gij heimelijk gevloden en hebt u aan mij ontstolen? En hebt het mij niet aangezegd dat ik u geleid had met vreugde en met gezangen, met trommel en met harp? Want u weet, zowel bij vertrek als bij thuiskomst wordt er muziek gemaakt te worden. Dat ken ik, dat heb ik uit de klassieken, dat weet u waarschijnlijk. Uit de klassieken, nee? Uit de klassieken. Het moet altijd gezongen worden, zowel bij het vertrek als bij de thuiskomst, nee? Hè? Ja. In het dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen, nee? Oh, nou ja, dan... Nee. Goed, nee, dat leggen wij niet uit. En dan, nee, waarom ook. En dan vers 30. En nu gij het immers willen vertrekken, omdat gij zo zeer begeerig waart naar uw vaders huis. Waar is ons vaders huis? Tonze. Boven dus, zie je wel. Het vaderhuis. Let op de uitdrukking. Uw vaders huis, het vaderhuis. De Heer Jezus zei: in het huis mijns vaders, daar komt het vaderhuis, hè, zijn vele woningen en ik ga heen om u plaats te bereiden. En daarna kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Johannes 14. Precies, die uitdrukking vaders huis komt niet zo vaak voor. Maar dat blijkt toegepast op de gemeente duidelijk genoeg te zijn. Het is een beeld van de hemel. Uw vaders huis. Nou. En dan komt er nog de vraag aan het eind van vers 30, omdat gij zo begeerig wordt naar uw vaders huis. En dan meteen: waarom hebt gij mijn goden gestolen? Jawel, want de goden zijn ook een beetje zoek geraakt. Hè? En dat is iets heel merkwaardigs. Kijk, de commentatoren komen daar natuurlijk nooit uit, want die zeggen gewoon: ja, Terafim, dat zeggen ze niet hoor, dat weten ze allemaal zeker ineens. Dat waren huisgoden of zoiets, afgodsbeelden die men in huis had enzovoorts. En dat was heidens gebruik. En wat is het toch jammer dat Jacob en Laban en die familie, die wel degelijk Jehovah dienden, aan de andere kant toch ook deze afgoden dienden enzovoorts. En dan zeg ik: ja, zo kan die wel weer. Hoe weten wij dat het afgoden zijn? Omdat er nergens instructies staan over het hebben van terefiem en zo. Wat zegt dat? Wij kennen die instructies niet en we mogen zeker uit deze woorden en het gebruik van de terefiem in de Bijbel niet meteen afleiden dat het antichristelijk zou zijn of in strijd met de dienst aan Jehovah of zo. Dat kun je zomaar niet zeggen. Ik zeg niet dat het dat niet was. Ik zeg maar alleen, dat kun je maar zo niet zeggen. Want als je namelijk nagaat in de Bijbel wat er met die terefiem aan de hand is, dan blijkt het helemaal zo negatief niet te zijn. Kijk, zo'nzelfde verhaal, hè, dat is voor de goede orde. Hè. Zo'nzelfde verhaal heb ik natuurlijk ook altijd bij het maken van het gouden kalf na de uittocht uit Egypte. In Exodus, hè, nummer 3. Daar krijg je die merkwaardige situatie dat Mozes verdwijnt de berg op. Die is 40 dagen lang vertrokken. Weet u wel, eerst ook 7 dagen. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Dat maakt het maar ingewikkeld. Maar in ieder geval, terwijl Mozes wegblijft, wendt het volk zich tot Aaron. Want de koning, dat is eigenlijk Mozes, hè, de eigenlijke koning Mozes, die is verdwenen. Heeft men alleen nog een hoge priester. Eerste vraag. Wanneer komt het nog meer in de Bijbelse geschiedenis voor? Dat de koning zoek is en dat we alleen nog een hoge priester hebben. Ja, ik zei we, hè, dus ik heb het voorgezegd. Nou, die vraag reken ik niet mee dan. In onze bedeling namelijk, waarin de koning verdwenen is, hoewel hij erfgenaam is van het heelal, van alle dingen, hoewel God hem gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, is hij gezeten aan de rechterhand Gods en nou kennen we de koning niet meer. Hij wordt ons ook niet als koning meer gepredikt, er wordt niks meer over gezegd. Als er daarna nog over gesproken wordt, heet hij geen koning, maar hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal, wij kennen alleen al de hoge priester. Dus daar komt men elkaar overeen. Nou, het vervolg op het verhaal gaat dan al dus. Men wendt zich tot de hoge priester, daar is niks mee fout, want naar wie zouden ze anders moeten gaan? En dan wordt de hoge priester uitgenodigd om een gouden kalf te maken. En dat wordt dan vervolgens aanbeden en dat was dan ook het geval. Dat was allemaal klaar toen Mozes van de berg kwam. Nou, daar komt in de eerste plaats komt er nauwelijks enige straf voor. Maar in de eerste plaats lees je nergens dat Aaron ze krijgt uitgemeten of dat hij vervloekt wordt of dat er een straf op hem gelegd wordt of wat dan ook. Er is niks aan de hand. En toch wordt het als afgoderij of iets dergelijks beschouwd. Stenen tafelen breken en weet je veel allemaal. Was helemaal fout. Hè? Maar het feit dat de Aaron er niet voor gestraft wordt, betekent dat de Aaron misschien dan toch anders tegen de gouden kalf aangekeken heeft dan dat een heel groot deel van het volk dat deed. En dat kan ik u makkelijk uitleggen. Want de gouden kalf. Ja, de gouden kalf, dat is dus een jong dier. Lijkt me duidelijk, een jonge stier van goud. Nou ja, hij had het niet beter kunnen, wie het bedacht heeft weet het niet, maar hij had het niet beter kunnen bedenken, omdat men zojuist uit Egypte verlost was. Hè? Israël was als eerstgeborene, zo heet dat in Exodus, verlost of geboren uit Egypte. En in Egypte diende men de heilige stier. 1. Nou ja, het beest ging regelmatig dood en dan moest er weer een andere geregeld worden. Nee, dat was nog voor de uitvinding van stierenvechten, ja. Nee, maar men had daar de heilige stier, de Apis. Hij heette Apis, maar het was een stier. Nou ja, ik vind het altijd lastig te onthouden, vind ik. Maar die heilige stier werd vereerd in Egypte. Wel, die heilige stier is natuurlijk, ik weet niet hoe de Egyptenaren erover dachten, maar wij weten natuurlijk dat de stier een uitbeelding is van de godheid, in de zin van, hij is degene die alle leven geeft en alle... Die het leven voorbrengt. Vruchtbaarheid, zal ik maar zeggen. Dat is wat de stier uitbeeldt. En we vinden in de Bijbel de stier dan ook inderdaad als type van God. En we vinden ook van de vier cherubim, dat een van die cherubim het aangezicht heeft van een stier. God dus. Nou, als dan daarna sprake is van een kalf, wat beeldt het dan uit? De zoon van God. Dat is ook wel niet moeilijk. En aangezien de Zoon van God de eeuwigheid tot stand brengt, zelfs vader der eeuwigheid is, en dus de eeuwigheid tot stand brengt, is dat kalf van goud. Of geen beeld is van de eeuwigheid. Daar is helemaal geen probleem mee. Het gouden kalf is dus gewoon een type van Christus. En het neerzetten van de gouden kalf is dus eigenlijk de uitbeelding van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Waarmee vervolgens verklaard is hoe het komt dat toen Mozes met de wet in zijn hand het gouden kalf zag, de wet stuk gooide. Hè? Want daar waar het nieuwe verbond in werking treedt, daar wordt het oude teniet gedaan. Dat is toch wat Christus gedaan heeft. Het oude verbond, het voorgaande gebod, heet het in Hebreeën, vernietigen. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat brak nogal gemakkelijk, moet ik zeggen. Maar dat is toch wat er gebeurde. Nou, wat ik nou maar vertellen wil, is dat dat gouden kalf in wezen de uitbeelding is van het nieuwe verbond. En dus een beeld is van Christus, eigenlijk. Alleen het hangt er maar vanaf hoe men ermee omgaat. Hoe men er tegenaan kijkt. En het kan heel goed gebruikt worden voor afgoderij. Nou goed, neem ik nog een ander voorbeeld. Dat is die van de koperen slang in de woestijn. Er staat niet zoveel over in de Bijbel. Maar er staat in elk geval over dat het op Gods bevel gemaakt werd. Maar jaren later werd die gebruikt voor afgoderij. En toen werd dus alsnog die koperen slang vernietigd. Men neemt niet weg dat die koperen slang wel degelijk een type was van Christus. De opgewekte, de verhoogde, de zoon van God. Want dat staat, staat letterlijk zo in Johannes 3. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Tot aan de rechterhand Gods, uiteraard. Opdat een ieder die op hem ziet, genezen zou worden. En toch werd het ding gebruikt voor afgoderij. Nou, bij het gouden kalf is het andersom. Het was afgoderij, maar het blijkt een type te zijn van Christus. Hè? Bij de slang is het... Het is een type van Christus, maar het wordt gebruikt voor afgoderij. Maar het verhaal is precies hetzelfde. Nou, dan komen we nog zoiets tegen in de Bijbel. Terafim, namelijk. Men heeft het woord niet vertaald, hè. Waar stond hij? In 31 vers 19. Ik geloof dat het ook de eerste keer is. Ja, het is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. En we weten niet wat het is. Het is zeer geheimzinnig. Maar als ik het makkelijk maak, zeg ik, het was nogal verborgen. Hè? Nou, hij was verborgen en bleef verborgen. Rachel verborg hem ook. Op heel bijzondere wijze trouwens, maar misschien hebben we het daar nog eens over. Hè? Ja, soms denk ik, het was toch een handige familie, hè? Die Jacob en die Rachel. Het waren handige jongens. Nou goed, zeg u. Linker Lea, nee, Lijpen had je gezegd vorige keer. Dat is nou link, hoor. Dat was nou link. Nou, dat knip je weer uit de band, hè. Dus gaat dat weer het land door. Excuses hoor, sorry. Nou goed. Nee, die luistert die band af, dus dan heb ik daar even, praat ik daar ook even tegen. Onder andere dan. Nou goed. Terafim dus. De vertalers hebben het woord niet vertaald. Hè? Dat was goedkoper. Maar de vertalers hebben het woord niet vertaald. Om de eenvoudige reden dat ze ook niet wisten wat het was. En dat is wel zo eerlijk om het dan niet te vertalen. Zodat we met een Hebreeuws woord opgezadeld zitten. Nu. En het aardige daarvan is dat we altijd als woorden niet vertaald worden. Dan meteen weten dat eigenlijk ook niet bekend is wat het is. Vers 19 is het. En daarna vinden we hem weer terug. In vers 34 en 35. Maar Rachel had de Terafim genomen. Alleen in vers 30 wordt er niet gezegd Terafim, maar goden. Voor de gelegenheid. Daar moet u zich bij dat woord goden niet al te veel voorstellen. Dat woord goden wordt voor van alles gebruikt. Vooral als het in het meervoud staat. Mozes wordt een keer als God aangeduid. Mozes zou de God van Aaron zijn. Staat er. Dat wil zeggen dat Mozes was de baas en Aaron was daar aan ondergeschikt. Het begrip goden betekent zoveel als de sterke, sterken. Soms wordt het in absolute zin gebruikt voor de allersterkste, dat is wat wij God noemen, uiteraard. Het wordt in brede verband gebruikt, met name in, wat is het, Psalm 82 geloof ik, waar een bekende tekst staat, waarin Israël, althans de Israëlieten, de leden van het uitverkoren volk worden aangeduid als goden. Dat zegt de Heer Jezus later ook, hè. Hij zegt, in uw wet worden alle gelovigen als goden aangeduid. In uw wet. Maar dat is dan Psalm 82. Dus dat kan. Dus goden, sterken, dat wil zeggen dat de gedachte is dat van die terafim, want het wordt geacht een meervoud te zijn, dat van die terafim krachten uitgaan. Goden kun je ook vertalen gewoon met krachten. Of eventueel krachtigen. Vandaar dat God ook door de Joden, die de naam Jehovah niet willen gebruiken, wordt aangeduid als de Almachtige. Een tamelijk Joodse term, de Almachtige. Maar goed, Terafim worden dus wel goden genoemd, bij gelegenheid. Maar verder weten we ook absoluut niet wat het is. Er worden krachten aan toegeschreven, blijkbaar. En in vers 34 staat hij, Rachel had de Terafim genomen. En in vers 35 maar hij vond de terafim niet. Ik moet u zeggen dat het woord zelf in het meervoud staat, het im aan het eind, wil zeggen dat het een mannelijk meervoud is. Maar dat zegt niet alles, want hoewel het woord een meervoudsvorm is, kan dat wat ermee aangeduid wordt wel degelijk een enkelvoud zijn. Dus het kan best één ding zijn. Maar de taalkundige is de meervoudsvorm. Nou, dan ga ik even met u een lijstje langs. Dit was dus Genesis 31 vers 19, vers 34, vers 35... waar hij verborgen is. Het komt bij Laban vandaan, maar Laban is sowieso al die vreemde geschiedenis van, weet u wel, van die andere tak van de familie. Die is al zoek eigenlijk. En dan wordt het terafim wordt verborgen en blijft ook verborgen en wordt niet gevonden. Dus zoek. Dat moet u onthouden. Daarna wordt het wat ingewikkeld. Dan blader ik maar even verder. En dan kom ik namelijk pas weer bij een terafim terecht. Of bij de terafim terecht in Richteren 17. Ja, daar staat boven afgoderij van Micha. Maar daar heb je weer zoiets, hè. Er staat ergens ook boven afgoderij van Jerobeam. En dan laat hij twee gouden kalveren oplichten. Oprichten. Oplichten zal niet meevallen. Ze zijn nogal zwaar. Maar dan laat hij twee gouden kalveren oprichten. En er staat er boven afgoderij van Jerobeam. En dat zal ook wel, maar het neemt niet weg dat die twee gouden kalveren precies hetzelfde uitbeelden als wat ik net gezegd heb. Namelijk de opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond. En het eerstgeboorterecht wordt gegeven, inderdaad, aan de gemeente. En uit het verband blijkt dat ook, omdat het dubbele is altijd het kenmerk van het eerstgeborene. En de twee gouden kalveren, één in Dan en één in Bethel, jawel, Bethel, zijn een uitbeelding van hoe het eerstgeboorterecht gegeven wordt aan de 10 stammen van Israël, waarover Jerobeam koning is. En dat legt ook verband met de gemeente. Maar goed, dat allemaal terzijde. Ik kom in Richter 17, er staat, er was een man van het gebergte van Efraïm, daar gaat hij weer. Dan weet je al meteen waar het over gaat, want Efraïm is de naam van de stam met het eerstgeboorterecht. En typologisch is dat dus de gemeente. Of Laban is het. Dat zijn het de 10 stammen, hè. Gewoon het aardse Israël, het deel met het eerstgeboorterecht, heet Efraïm en het werd uitgebeeld in Laban. Ja, maar het wordt gegeven aan degenen daaruit die tot geloof komen. En dat zo kwam het bij Jacob terecht dan, hè. Maar goed, er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha. Dan weet je het al bijna, hoor. Dat is weer zo geheimzinnig. Micha betekent wie is als. Puntje, 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 puntje. Wie is als. Nou, als ik erachter wat in had moeten vullen, dat moet ik eigenlijk. Dan maken we van de naam Micha gewoon Michael. En want die naam betekent wie is als God? Vraagteken. En het antwoord is, dat is de mens. Want er staat in Genesis 1, vers 28, dat God zeide, laat ons Adam maken, vertaald met mensen, ten onrechte, laat ons Adam maken, mens zou je dan nog altijd moeten vertalen in het enkelvoud, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie is als God dus? Nee, jullie lopen al zoveel jaren mee, ik mag het toch niet al te eenvoudig maken, hè? Christus dus. Adam, de mens die beelddrager Gods is. Dat was uiteraard niet die eerste Adam, maar wel de laatste. De beelddrager Gods. Dus Michael, wie is als God? Vraagteken. Antwoord is Christus. Nou, dat weet je precies. Een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha, die moet een type zijn van Christus. Heel eenvoudig. Die zeide tot zijn moeder. Nou, wie is zijn moeder? Letterlijk Maria en overdrachtelijk Israël en meer speciaal Joodse volk. Maar in het algemeen het volk Israël, waarvan Maria overigens een uitbeelding is. Hoor. De 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, onder welke gij gevloekt hebt en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij, ik heb dat genomen. Toen zei zijn moeder, niet stoute jongen, maar ze zei, gezegend zij mijn zoon, den Heere. Want het punt is dat de 1100 zilverlingen zoek waren en nu zijn ze weer terecht. En bij 1100, let even op, 1100, er zit ook iets in van een dubbel deel. Ik kan het niet uitleggen, want anders zou ik het hele verhaal van Simpson en, hoe heet ze ook alweer, Delila, moeten vertellen. Want daarbij is namelijk, daarin vind, dat is één bladzijde terug in mijn Bijbel, en dat is de enige andere schriftplaats waarin gesproken wordt over 1100, en dat zijn zelfs ook nog zilverlingen. Hoe is het toch mogelijk? Maar ik kan het in de gauwigheid niet uitleggen, dus ik laat het maar weer liggen. Het gaat erom dat de bezittingen, de erfenis, die was zoek, moeder was het kwijt, maar waar wordt die gevonden? Bij Micha. Israël is de erfenis kwijt, Israël is de bezittingen kwijtgeraakt, God kwijtgeraakt, alles kwijtgeraakt, maar waar wordt het teruggevonden? Bij de zoon. Christus dus, en dat is Micha in dit geval dan. Nou, en dan staat er, al zo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder, zo kwam het dus toch weer terecht bij Israël, maar via Christus is de gedachte. Ik vertel het nou wat vereenvoudigd hoor. Maar dan staat er, doch zijn moeder zeide, of gewoon en zijn moeder zeide, ik heb dat geld aan de Heere ganselijk geheiligd, of voor de Heere ganselijk geheiligd van mijn hand, voor mijn zoon om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken, zo zal ik het u nu wedergeven. Als je het verkeerd leest, dan lees je dat er twee beelden gemaakt worden. En als je goed leest, dan is het maar één beeld, gesneden en gegoten. Dat wil zeggen, gegoten en daarna gegraveerd. Eén beeld. Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder weder. En zijn moeder nam 200 zilverlingen, gaf ze de goudsmid. Die maakte ervan een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat was, niet die waren, maar dat was. Het was er dus toch één. Dat was in het huis van Micha. Leuk hè, dat je niet weet of het nou 2 of 1 is. Het is dezelfde kwestie van het eerste geboorterecht. Het dubbele deel. Het was 2 aangeduid, dubbel opgeschreven, maar het is er maar 1. Nou, die was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. En Bethel staat er gewoon. En via Bethel kom je ook altijd bij de gemeente terecht, zoals bekend langzamerhand. En hij maakte een efod en terafim. Maar er had er kunnen staan een terafim. Maar hij maakte een efod, een terafim, en vulde de hand van een van zijn zonen dat die hem tot priester waren. Door de priester aangesteld. En zo is het ook. En dat is dan een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als je het verhaal verder volgt, maar daar heb ik ooit eens een week lang over gesproken, 2 maal daags, 1,5 uur. Als je het verhaal verder volgt, blijkt die priester uiteindelijk gewoon te zijn de Heer Jezus Christus. Hij komt namelijk terecht bij de stam van Dan, die uitdrukkelijk een beeld is van diegene die uit de 10 stammen van Israël tot geloof komen. Het overblijfsel, het gelovig overblijfsel, niet zozeer uit Israël in het algemeen, maar meer speciaal het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, zoals Benjamin een type is van het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. En dat is het verhaal wat daarna nog volgt in het boek Richteren. En daarmee is het boek uit. Heel eigenaardig. Maar zo zit dat. Maar wat u dus nu moet zien, is dat daar die Micha, die een type is van Christus, de opgewekte, de eersteling van het nieuwe verbond, die heeft een terafim, dus er kan niks meer miswezen. Moet tamelijk positief zijn. Nou, en zo gaan we nog even verder. Dit was Richter 17, daarna komen we tegen in Richter 18, enige malen, maar dat is gewoon hetzelfde ding. Er wordt de geschiedenis verder van verteld. Het ding wordt trouwens nog gestolen door 5 mannen in Richter 18 vers 17. Dat is de ellende met Terevim, het wordt altijd gestolen. Het ding is altijd steels verdwenen. Hè? Leuk is dat, dan moet je opvallen. Hè? Het wordt altijd gestolen, het is altijd zoek. Eerst was er 1100 zilverlingen zoek. En van, dan komt het weer terecht en dan wordt er terafim van gemaakt. En daarna wordt die weer gestolen. Nou ja, genomen. Maar in het geheim genomen. En wel door 5 mannen. Voor de goede orde. 5 staat voor alles wat verborgen is. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. Nou. Dan daarna, dat zeg ik uit het hoofd even, komen we Terefiem tegen in 1 Samuel 15, vers 23, waar het gaat om beeldendienst, afgodendienst, dat is wel zo. Maar het wordt daar genoemd in verband met de zonden van Saul, koning Saul, van wie het koningschap wordt weggenomen. Daar verdwijnt ook wat dus. Dus waar die Terefiem ook zijn, er verdwijnt wat. Dat is 1 Samuel 15. En dan moet ik toch die kant op. Dat was 1 Samuel 15 vers 23. Want wederspannigheid is een zonde, de toverij en wederstreverij is afgoderij en beeldendienst. Dat woord beeldendienst is de vertaling van Terefiem. Waarom ze het ineens vertaald hebben, weet ik ook niet, maar zo staat het daar. En dan, omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Dus daar verdwijnt inderdaad ook wat. Het is misschien niet zo'n duidelijk vers, maar dat doet er nou verder niet toe. Daarna komen we in 1 Samuel 19. Nee, het rijtje is echt verder maar kort hoor. 1 Samuel 19, en dan wordt het helemaal duidelijk. Namelijk, 1 Samuel 19 vanaf vers 12. En Micha, nou ja, deze keer heet ze Michal, want omdat het een dame is. Maar het is net zo'n soort naam, hè, als die van Micha. En Michal, een der vrouwen van David, Michal liet David door een venster neder. Dat gebeurde Paulus later ook een keer. Leuk is dat, hè? En dat gebeurde Paulus in verband met de prediking van de verborgenheid, in verband met de gemeente. Toen moest hij ook de legerplaats verlaten en door het raam, door het venster, moest hij verdwijnen. Maar hier gebeurde het met David. David door een venster. En hij ging heen en vluchtte en ontkwam. In het geheim. Steels dus. En Michal nam een beeld. Maar dat staat er niet. Er staat Terefiem. En waarom we nou ineens met beeld vertaald? Maar goed. Michal nam Terefiem. En zij legde het. Misschien zou het dan ook moeten zijn hen. Maar goed, laten we het houden op een enkelvoud. Zij legde het in het bed. En zij legde een geitenvel aan zijn hoofdpeluw. Dat is vroeger door Jacob ooit al gebruikte ding. Maar, hè? Nee, dat doe ik alleen om een clue te geven. Voor als je dat nou verder bestuderen wil, wat dat dan is, en dat geitenvel. Hè? Dus later, eerst door Jacob gebruikt. Daarna is het gebruikt door Gideon, geloof ik. Was het niet een geitenvel bij Gideon, of niet? Of was het toen een schaafsvel? Nou ja, dat doet er ook niet toe. Maar een geitenvel aan zijn hoofd peluw en dekte het met een kleed toe. Waarna nu de vraag is, wat stelt de Terefiem voor? David dus. Want David is zoek en in zijn plaats ligt een Terefiem. Die Terefiem is een beeld. De vertaling is niet mis hoor. Het is een beeld natuurlijk. Hè? Het is een beeld, maar van wie dan? Wat beeldt het uit? Nou, David. En wat beeldt David uit? Christus. Toch? Dat is toch het type van Christus. De zonen Davids. Dus wat beeldt de Terefiem uit? Christus. En met name dan de Christus die verborgen is. In onze bedeling dus. Je komt er altijd terecht. Mag dan vanuit het oogpunt van de wet afgoderij zijn. Maar niettemin is het een beeld van het nieuwe verbond in onze dagen. Ze nam een beeld, legde het in het bed en dekte het met een kleed toe. En Saul nu zond bode om David te halen. Zij dan zeiden, hij is ziek. Dat is zo leuk dat er staat, hij is ziek. Want dat heb ik nog niet verteld. Maar men weet niet wat het woord Terefiem eigenlijk zou moeten betekenen. Dus heeft men het niet vertaald. Maar, het woord Terefiem is afgeleid van het Hebreeuwse Rafa. Rafa. En dat betekent genezen. Dat is het werkwoord voor genezen. En Terefiem zou dus te vertalen zijn met genezingen. Dat is niet verkeerd natuurlijk, want die genezing in het algemeen, zeker in de hoogste betekenis van het woord, wordt inderdaad gegeven door Christus, nu. Huh? Maar het leuke is, ze legt genezingen vertalen we het nog een keer anders. Hè. Ze legt genezingen in het bed van David. Want David is dan weg. Men zegt dan, David is ziek. Voor de buitenwereld is hij ziek. Terwijl, als men opzoekt, dan vindt men genezingen. Kijk maar, want het gaat verder. Saul nu zond boden om David te halen, zei hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggende, breng hem op het bed tot mij op. Voor de controlerende geneesheer natuurlijk. Dat men hem doodde. En als de boden kwamen, zo ziet, er was een beeld. Oftewel, er was een terafim in het bed. En er was een geitenvel aan zijn hoofdpeluw enzovoorts. Waarmee waar gezegd wil zijn dat de terafim gewoon een beeld is van Christus. En ook hier staat erbij, vervolgens in vers 17. Waarom hebt gij mij al zo bedrogen en hebt mijn vijand laten gaan dat hij ontkomen is? Het heeft dus altijd iets te maken met ontkoming. Met iets wat zoek is, iets wat verborgen is. Daar gaat het maar om. Daardoor een perfecte uitbeelding van Christus in onze bedeling, die verborgen is in de hemel aan de rechterhand Gods, en overigens met wie wij verborgen zijn, want wij hebben deel aan hem. Hè? Nou, eens kijken of ik nog meer schriftplaatsen had. In 2 Koningen 23 doet koning Josia, in de dagen van de hervorming van zijn dagen, doet hij de terafim weg. Het wordt dus wel degelijk als afgoderij beschouwd, normaal gesproken. 2 Koningen 23 vers 24... En in Ezechiël 21, vers 21, maakt de koning van Babel gebruik van terafim ten behoeve van waarzeggerij, maar dan wel in verband met de ballingschap van Israël. Toch iets van verborgen en ballingschap enzovoorts. Maar dat kan ik allemaal nou niet uitleggen. En heel goede is vervolgens nog Zachariah 10, vers 2. Waar staat uw terafim spreken ijdelheid? Dan wordt de terafim dus ook gebruikt voor waarzeggerij. Maar de allermooiste is die van Hosea 3. Die noem ik dan nog even. U weet, Hosea 6 was die tekst. Over na 2 dagen op de 3e dag zullen we ons levend maken en doen verrijzen. Maar in Hosea 3 wordt de tegenwoordige positie van Christus, zowel als van Israël, het natuurlijke Israël, beschreven. En daar staat, in vers 1 en 2, dat Hosea zijn zoekgeraakte vrouw, zijn in slavernij terechtgekomen vrouw, terug moest kopen. En dat is wat hij deed. Maar dat is een beeld natuurlijk van de dood en opstanding van Christus, waarbij de Heer de zonde van Israël verzoent en dus Israël als het ware terugkoopt. Dat is het verhaal. Typologisch komt het thema overeen met de dood en opstanding van Christus. En dan vers 3. Dan zegt Hosea tot die vrouw die terugkomt. Ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Dat wil zeggen, ze zijn weliswaar bij elkaar terug. En officieel weer met elkaar gehuwd, zal ik maar zeggen, eigenlijk. Maar ze zouden geen gemeenschap hebben. Dus van een praktisch huwelijk was geen sprake. Het was alleen maar een theoretische zaak. En dat is precies de situatie van Israël en de Heer in onze dagen, waarbij de Heer de hele wereld teruggekocht heeft. En dus in elk geval ook Israël. Weet u wel, de schat in de akker, maar hij kocht de akker. En dus had hij de schat. Dat is inmiddels gebeurd, hè. Dat is precies hetzelfde beeld. Die gelijkenis heeft namelijk precies dezelfde betekenis. God heeft Israël teruggekocht, maar van een herstelde huwelijksrelatie is geen sprake in onze dagen. En het wordt hier uitgebeeld in deze verhouding tussen Hosea en mevrouw Gomer. Dus gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren. Dat is ook het merkwaardige van Gomer. Voor die tijd heette ze vrouw der hoererijen, maar nu ze teruggekocht is, heeft ze helemaal geen man eigenlijk. En zo is het met Israël ook. Israël heeft in het verleden altijd andere goden gediend, maar sinds de dood en opstanding van Christus niet meer. Gek is dat, hè? Geen andere goden meer. Je kunt moeilijk zeggen dat het de Heer dient, want zo ligt het natuurlijk ook niet. Want dat is ook maar een theoretische kwestie. Maar in ieder geval geen andere mannen. En dus geen andere goden. En ik ook na u wil zeggen dat Hosea ook niet gemeenschap zou hebben met Gomer. Of zelfs daar zijn best voor zou doen. Hè? Om het dan maar netjes te zeggen. Want zo is het ook in onze bedeling. De Heer doet geen moeite om de situatie met Israël te herstellen. Al deze 2000 jaar lang, in het algemeen gesproken dan. Deze 2000 jaar lang. Zo, hè? Hij doet het niet. Hij heeft nu wat anders te doen, namelijk de roeping van de gemeente. En daarna pas zou Israël hersteld worden. En er staat hier ook, vers 4, want de kinderen Israëls, waarvan deze Gomer een beeld was, de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. Maar wie is hun koning? Oude verhaal, Michael, of hoe dan maar, in ieder geval Christus dus, hè. Maar ze zullen blijven zitten zonder koning. Dat is Christus. Zonder vorst. Kroonprins betekent dat. Want ze hebben geen kroonprins. Ze hebben geen kroonpretendent. Maar wie is de kroonpretendent van Israël? Wie is de erfgenaam van de troon dus? Christus. Christus. Zo. En zonder offer. En wat is dat, het offer? Dat is ook Christus. En zonder opgericht beeld. Dat is ook Christus dus. Dat is niet mis, hè? En zonder efod, dat heeft ook met Christus te maken, ik kan het ook zo gauw niet uitleggen, maar dat heeft ook met priesterschap te maken, de mantel, een van de kledingstukken van de hoge priester, laat ik het dan zo zeggen. Zonder efod, de efod moet gedragen worden wanneer men een priesterambt vervult, maar dat gebeurt dus ook niet. Dus zonder priester zou je dus moeten zeggen eigenlijk, want daar staat het dan voor, hè. Kan ik u makkelijk laten zien hoor. Je neemt de concordantie, zoekt het woord efod op. Je zult zien dat het gebruikt wordt ter aanduiding ook van de priester. Het is niet alleen zijn kleed, maar het vertegenwoordigt in zichzelf het hele priesterschap. Dus het betekent feitelijk zonder priester en zonder terefim. Wat is dat dan? O Christus, zit weinig anders op. Wel heel geheimzinnig. Maar zo is het nou net. De Christus is de geheimzinnige, is degene die zich verborgen heeft. Hij is het geheimenis, of de inhoud van het geheimenis, om dan een term uit de nieuwe vertaling voor één keer te gebruiken. En dan staat er, en daarna, of eigenlijk daarna pas, hè, daarna zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken Jehovah hun God en David hun koning. Wat steeds genomen ook hetzelfde is natuurlijk, Jehovah hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid, niet tot zijn wet, maar tot zijn genade, niet tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. Wanneer? Wel in het laatste der dagen. Nou, daar gaat het maar om. Maar aardig. Wij proberen terug te gaan naar Genesis 31 ongeveer, waar we dus de terefim tegenkwamen. Nou, tegenkwamen, het punt is natuurlijk, we komen nooit de terefim tegen. Het is altijd zoek, altijd weg. Maar het moet ergens wezen. Een perfect type van Christus in onze bedeling, die nou eenmaal verborgen is. Verder moet ik dan even op ingaan dat deze geschiedenis inderdaad een uitbeelding is van de opname van de gemeente. En dat blijkt met name niet alleen uit het hele verband waarin alles verteld wordt, maar dat blijkt dan ook nog uit dat geheimzinnige vertrek van Jacob en de zijnen. Niemand merkt het en pas na 7 dagen vindt er een ontmoeting weer plaats. Dat geheimzinnige vertrek, dat is inderdaad een overeenstemming met de aard van de opname van de gemeente. Dat is niet algemeen bekend, er wordt dikwijls over gediscussieerd, over hoe dat zou gaan dan. Zo van, ja maar, ik heb voor mijn, dat hoor ik dan wel eens, hè? Ik heb voor mijn kinderen een brief gedeponeerd bij de notaris, open te maken na mijn verdwijnen, weet u wel, zo werkt zoiets dan, hè? Ja, dat is een mensen, die doen dat heel serieus. En daar staat dan in hoe het komt dat ze verdwenen zijn. Het is net science fiction. Maar, nou goed, maar in ieder geval zoiets dan. Hè. En dan hoopt men dat door het opvallende verdwijnen van zoveel mensen, dat daardoor anderen wel tot geloof zullen komen en dat soort dingen meer. Maar dan moet ik u teleurstellen, dat is helemaal niet opvallend. En in ieder geval zegt de Bijbel niet dat het een opvallende zaak is. Integendeel, er staat juist dat het helemaal niet opvalt. En voor zover het dan al opvalt, want men moet het toch merken dat er een verzameling volkszoek is. Maar voor zover men het dan merkt, zal er dan toch geen aandacht aan besteed worden. Op geheimzinnige wijze is het ineens vertrokken. Daar gaat het om en dat lezen wij ook wel eens ooit in de Bijbel. Met name in... Ja, kijk op mijn aantekeningen, maar daar staat het niet. Jesaja 3... Nee, 53 is het niet. Jesaja 49 of 48. Of is het 57? Nou, in ieder geval... In Jesaja, op de linkse bladzijde, de rechtse kolom, bijna onderaan de bladzijde, het begin van een hoofdstuk, daar staat het, hè. Dus dat vind ik zo. Denk ik dan. Nee. 57 dus, ja. Ja, Jesaja 57. Vrede voor de rechtvaardigen en straf voor de goddelozen staat erboven. Nou, dat klopt wel ongeveer, want het is vrede voor de rechtvaardigen, want het gaat over de opname van de gemeente. En straf voor de goddelozen, dan gaat het over de grote verdrukking die over Israël komt. Dus dat klopt wel ongeveer. En dan staat het, de rechtvaardige komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. Ter harte nemen, dan moet u even bedenken wat dat betekent. In de Bijbel betekent het... geloven. Ter harte nemen is hetzelfde als geloven. In ons tegenwoordige Nederlands niet meer, maar in het oude Nederlands wel. Want met het hart gelooft men, en met de mond beleidt men, staat er dan in Romeinen 10 bijvoorbeeld. Maar ter harte nemen is hetzelfde als tot geloof komen, of gewoon geloven. Dus de rechtvaardige komt om en er is niemand die het gelooft. En de weldadige lieden, dat zijn rechtvaardigen, de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat het iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Nou, wat er nou gezegd wordt, is inderdaad dat er niemand oplet en dat er niemand aandacht aan geeft dat men tot domweg niet gelooft. Dat komt overeen met wat elders in de schrift staat, namelijk dat de Heer zal hen zenden een geest der dwaling, zodat ze de leugen zullen geloven. Je kunt wel zeggen, als wij weg zijn, is de gemeente opgenomen. Maar ja, je kunt zoveel zeggen, dat gelooft men nu niet. Waarom zouden ze dan straks wel geloven dat de gemeente opgenomen is? Hè? Ja, ons ontgaat de argumentatie waarschijnlijk omdat wij gelovigen zijn. Maar voor een ongelovige ligt die situatie toch heus anders. Hoe dat ook zij, er staat dat niemand het merkt. Of althans, dat er niemand aandacht aan geeft. Niemand let erop, oftewel men neemt het niet ter harte. Men gelooft het dus niet. Overigens heet het eerst de rechtvaardige en daarna de weldadige lieden. En daarna heet het weer de rechtvaardige. Oftewel, het is eerst enkelvoud, dan is het meervoud, dan is het enkelvoud. Maar het maakt niks uit, het blijft gewoon over de gemeente gaan. Die je kunt beschrijven als een enkelvoud. De gemeente als geheel, eenheid, lichaam van Christus. Eigenlijk gewoon de Christus. Maar het kan ook zijn de leden van de gemeente. Dat wil zeggen de gelovigen en dan is het dus meervoud. Daarvan staat van die gemeente dus, of van die rechtvaardigen, staat in vers 2. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. Ja, guichelares. Nou, vooruit dan. Het is in ieder geval de aanduiding van iemand die de afgoden dient. Gij overspelers staat, namelijk gij die hoererij bedrijft. De Bijbel verklaart zichzelf, hè. Guichelares is dus iemand die hoererij bedrijft. Makkelijk genoeg. En daarbij gaat het uiteraard om Israël, dat dan inderdaad de grote verdrukking tegemoet gaat. Overigens wordt ook in dit schriftgedeelte, in dit hoofdstuk, maar in dit schriftgedeelte in het algemeen, gesproken over die verberging. Er staat in vers 17 bijvoorbeeld van Jesaja 57. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten, in ongeloof dus. En dan, ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Dat is wat de Terefim doet. Genezen. Van Rafa is dat het woord, hè? Niet het woord Terefim, maar wel het werkwoord genezen. Daar is dus verband, hè? Het is niet duidelijk aanwijsbaar, maar als je in die gedachten eenmaal zit, dan kom je het zo weer tegen. Ik verborg mij, maar ik zal hen genezen. Als je vers 17 en 18 snel samenvat. En dat kan je rustig beschouwen als een bedekte verwijzing. Inderdaad, naar de Terefim. Nou goed. Dan laat ik het maar weer bij. Wat ik maar gezegd wil hebben, is dat de opname van de gemeente inderdaad niet een demonstratie is, ook zo niet functioneert en zeker ook zo niet bedoeld is. De demonstratie komt wel, maar de demonstratie is niet de opname van de gemeente, maar de demonstratie is het oordeel wat daarna over Israël komt. Namelijk wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dat is geen genezing, maar dat is een haastig verderf. Dat is een demonstratie. Het is een demonstratie van de toorn Gods, die komt over goddeloos Israël, maar zelfs over alle goddeloze volkeren. Dat hele gebeuren in die dagen na de opname van de gemeente, dat is een demonstratie van Gods toorn en gerechtigheid en daarna natuurlijk ook een demonstratie van Gods heerlijkheid als de Christus in heerlijkheid zal verschijnen en zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Maar alles wat met de gemeente te maken heeft is niet een demonstratie, althans het is geen demonstratie aan de wereld. Valt niet te ontkennen dat van de gemeente weliswaar staat dat de gemeente een bepaalde taak heeft en ook dient om te betonen, om iets te laten zien. Maar als die woorden gebruikt worden, dan staat erbij dat die betoning niet een betoning is aan de wereld of iets dergelijks, maar dat het is een betoning van de rijkdom van Gods genade bijvoorbeeld aan de overheden en machten in de hemel. Nou ja, wat dat precies betekent gaat het nou niet om. Als u maar ziet dat voor zover de gemeente dient tot illustratie en tot demonstratie van iets, dan gebeurt dat niet op aarde, maar juist in de hemel. Want Gods werk met betrekking tot de wereld en de volkeren wordt gedaan via Israël. Maar de hemelse dingen, en dat zijn verborgen dingen in principe, de hemelse dingen houden verband met de gemeente. Dus de opname van de gemeente, als het dan een demonstratie zou zijn, niet een demonstratie is naar beneden toe, naar de wereld, maar eerder een demonstratie naar boven. Dat is natuurlijk ook zo, omdat mede als gevolg van de opname van de gemeente Satan en de macht der lucht, of hoe dat maar heet, uit de hemel geworpen wordt. Wij erin en zij eruit. Dat is een demonstratie daar dus. Maar hier beneden zeker niet. En het, ja, ik kan het ook niet helpen, maar het blijkt dan dat de opname van de gemeente voor de wereld bepaald niet een belangrijke gebeurtenis is. Heb je ooit gehoord van het feest van de trompetten, van de bezuinen, het feest des geklanks? Nooit gehoord? Nou, dat is een beeld van de opname van de gemeente. Pascha kent u toch, daar hebben we wel van gehoord. Hè? Van het Wekenfeest en van de Grote Verzoendag en van het Loofhuttenfeest. Maar er was er nog één. Het feest des geklanks. De eerste dag van de zevende maand. 10 dagen voorafgaand aan de Grote Verzoendag. Het is feitelijk gewoon Joods nieuwjaar hoor, overigens. In de zin van het burgerlijk jaar, het kalenderjaar. Rosh Hashanah, dus dat wil zeggen een nieuwjaarsdag of zoiets officieel, dus de eerste van de eerste maand. Maar dat is niet specifieke feest. Maar in de rij van gezette hoogtijden des heren, zoals het zo fraai heet in Leviticus 23, heb je het feest des geklanks op de eerste van de zevende maand. Dat is een beeld van de opname van de gemeente. Verder niks over te vertellen, niemand kan er wat over vertellen, dat is onbekend. Ja, er wordt op trompetten geblazen, omdat het sowieso de eerste van de maand is. En er wordt op de shofar geblazen, omdat het volgens feest nou moet, zou wel nieuwjaar zijn, maar niemand weet wat de betekenis van is verder. Er wordt nooit over gepraat, maar het is de opname van de gemeente. Aan het begin van de 70e week van Daniel. Dan de 10e van die maand, de grote verzoendag. Dat is een beeld van de verschijning van de Heer aan het eind van de 70e week van Daniel aan Israël. Grote verzoendag. Een verschijning op de Olijfberg, zal ik maar zeggen, wat ermee samenhangt. En daarna heb je het Loofhuttenfeest vanaf de 15e tot en met 21e. Dus het beeld van duizendjarig rijk, dat is nog later dus. Dat hebben ze allemaal gehad. De feesten van de zevende maand die verband houden met de wederkomst van Christus. Zoals de feesten in de eerste maand verband houden met de eerste komst van Christus. Namelijk de slachten van het Pascha. De 14e van de eerste maand, dan op de 15e tot en met 21e, het feest van Pascha. Feest van Pascha, feest van ongezuurde broden. En op de eerste dag der week gedurende dat feest, het offer van de eerstelingarf. Allemaal een type van de dood en opstanding van Christus en het gevolg daarvan bij zijn eerste komst. Een feest in de zevende maand in het beeld van alles wat verband heeft met zijn wederkomst. Beginnend met de opname van de gemeente en dus op de eerste van de zevende maand. En daartussenin had je het feest van het wekenfeest. Een beeld van de roeping van de gemeente, Gods werk in deze tegenwoordige bedeling. Tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Heel makkelijk. Maar het feit dat het feest des geklangs niet bekend is, illustreert dat inderdaad de opname van de gemeente ook inderdaad niet zo'n belangrijke gebeurtenis is. Ik weet wel dat het geen sterk argument is, maar het is een argument. Men weet niet wat het is, het gaat zo voorbij. Nou, daar laat ik het dan maar even weer bij. Waar moet ik het nou nog over hebben? Over die terafiem nog, die dus gezocht werd door Laban. Je moet bedenken dat de terafiem kennelijk uitbeeldt op een of andere wijze, niet alleen Christus, maar op een of andere wijze is hier, laten we zeggen, de Christus ontstolen. Dat wil zeggen, die is bij de 10 stammen verdwenen. Niemand had het gemerkt, maar is bij de 10 stammen verdwenen en blijkt bij de gemeente terechtgekomen te zijn. Want zo zit het. Het is een volstrekte kwestie van erfrecht, want die dochters hadden ook erfrecht, ze hadden geen broers. In die zin, dat mag ik zo niet zeggen, maar die dochters die waren erfgenamen van de vader, het ging ook over een erfenis. En in plaats van een erfenis, want die was er verder niet, namen ze de terafiem mee, onder andere dan. Ja, ze hadden wel broers, maar ik zou het verkeerd gaan vertellen, dus laat maar zitten. Maar ze namen als erfenis, zal ik maar zeggen, namen ze die terafiem mee in het geheim. Dat is een uitbeelding van hoe de Christus, die aan Israël beloofd was, helemaal ongemerkt ineens terechtgekomen is bij de gemeente. Of het eerstgeboorterecht en wat ermee samenhangt, wat bedoeld was of gegeven was aan Efraïm en in ieder geval aan de 10 stammen, is terechtgekomen bij de gemeente. Op geheimzinnige wijze, maar het is gebeurd. En straks is de gemeente weg. En dan blijven die 10 stammen, Laban, blijven die 10 stammen op een of andere merkwaardige wijze achter. Ik bedoel, en het zal duidelijk zijn dat daarna toch alsnog verteld gaat worden hoe het werkelijk zat. Ooit. Maar het terafiem blijft verborgen en blijft deel van Jacob en de zijnen. Er staat trouwens iets anders bij, een schitterende illustratie. Er staat namelijk, Rachel had het meegenomen, maar van Rachel staat in vers 34. Rachel had de terafiem genomen, ze had die in een kemels zadeltuig gelegd, in het kamelenzadel dus. En zij zat op dezelfde. Ik heb laatst eens een discussie met iemand gehad over hoe het nou precies zat. Want ik had, jij met een dame inderdaad, ja. Maar het ging niet over de wijze der vrouwen, want dat hadden ze me al eens eerder verteld. Maar goed. Maar het ging over dat zadel waar ze op zat. Want in mijn herinnering, van de zonderschool begrijpt u wel. In mijn herinnering zat zij op het kamelenzadel en het kamelenzadel op de kameel. Dat wil zeggen, zij zat op het kamelenzadel op het kameel. Snap je wel? Ze zat op de kameel. En ze wou niet van de kameel afkomen. Zo moeten ze het mij verteld hebben op de... Dus het kan de kleuterschool geweest zijn, dat weet ik niet meer. Mij werd laatst verteld van nee, dat was helemaal niet zo. Dat kamelenzadel was van de kameel af. Dat lag in de tent van Rachel. En zij zat op het kamelenzadel in de tent. Nou, daar hebben we toen vervolgens een discussie over gehad. Uiteindelijk hebben we het zelfs opgezocht in de Bijbel. Dat deed eerst niet. Hè. Ja, je hebt het dan zo in je hoofd en dan denk je, zo is het. Maar ik moet u zeggen, ik weet nou nog niet hoe het was. Want of het echt in de tent was, dat is nog maar de vraag. Er staat wel, Laban kwam in de tent van Rachel, vers 33. Maar Rachel had de terafiem genomen en ze had die in een kemelzadeltuig gelegd en zat op dezelfde. Of dat nou in de tent was of buiten de tent, staat er niet bij. En of het kamelenzadel op de kameel lag of niet, dat staat er ook niet bij. Dus we weten het nou nog niet. Ik denk trouwens, eerlijk gezegd, dat als het ding in de tent gelegen had en Rachel zat erop, dan zou pa wel gezegd hebben, Rachel meid, ga eens even opzij, want ik moet hier die tent doorzoeken. Dus ik denk toch dat ze mooi op de kameel bleef zitten, eerlijk gezegd. Waar nog bij komt dat de kameel een schitterend beeld is van een gelovige. Even terzijde dan vertel ik dat. Hè? Maar je weet toch dat een kameel ingaat door het oog van de naald. En dat het een beeld is van het ingaan in het koninkrijk Gods. Dus een kameel is een beeld van een gelovige. Afgezien natuurlijk van de meest voor de hand liggende gedachte, dat de kameel de beest is waarmee je door de woestijn gaat. Hè? Van Egypte naar Canaan, zeg maar, hè? Door de woestijn. En het is het enige beest wat het kan. Wat de reis overleeft. Dus dat is duidelijk genoeg. En alle andere typen zullen we, of alle andere verklaringen zal ik maar even achterwege laten. Ik denk dus dat ze gewoon op de kameel bleef zitten. En als ze dan van het zadel af had moeten komen, had ze helemaal van die kameel af moeten komen. En dat lijkt me onder de, aangezien het haar ging naar de wijze der vrouwen, lijkt me dat ook niet zo makkelijk allemaal. Het leuke daarvan is natuurlijk niet alleen dat het er staat, dat is op zich natuurlijk wel vermakelijk, maar het aardige daarvan is wat het betekent. Het betekent namelijk dat ze onvruchtbaar was. Het was de onvruchtbare Rachel, want daar komt het op neer. Het was de onvruchtbare Rachel die de Terefim had meegenomen. Als u dan nog bedenkt dat Rachel oorspronkelijk een uitbeelding is van de Joden, de gelovigen uit de Joden weliswaar, maar van de Joden. En bovendien, als u dan ook nog bedenkt dat Rachel oorspronkelijk zelfs überhaupt onvruchtbaar was. Wellicht ging het er helemaal niet naar de wijze der vrouwen, ik weet er niks van, maar dat staat er allemaal niet. Maar ze was onvruchtbaar, hier is ze nog onvruchtbaar. Ze is nog steeds een beeld van degene die eigenlijk uit het Joodse volk afkomstig zijn, zal ik maar zeggen. En de gedachte hierbij is dan dus dat het Joodse volk, en dus het tweestammenrijk eigenlijk, onvruchtbaar is in de dagen van de roeping van de gemeente. Daar gaat het om. En dat is niet zo'n gekke gedachte, want die komt volstrekt overeen met een ander Bijbels beeld, anders zou ik het hier niet uit durven halen hoor. Maar het komt volstrekt overeen met het bekende, maar met het andere Bijbels beeld van die twee vrouwen die elk 12 jaar geschiedenis achter de rug hadden. Dat wil zeggen, de een was maar 12 jaar oud en na 12 jaar stierf zij op het moment dat ze vruchtbaar had moeten worden. Dochtertje van je Iris, hè? Jawel. En dat is een beeld van het Joodse volk, dochter van de overste van de synagoge, dat kan je missen, Jairus. Hè? En aan de andere kant hadden we daar een vrouw die in het geheim steelt, hè? Niemand had het in de gaten, in het verborgene staat er, precies, die in het verborgene de Heer aanraakte en toen genezen werd. Wel, het ging haar 12 jaar lang naar de wijze der vrouwen. En niet elke maand, maar gewoon altijd door. Het was 12 jaar ziek geweest, de vloed des bloeds gehaald staat er. Ze was 12 jaar onvruchtbaar. Zolang als het dochtertje leefde, was deze vrouw, die ouder was, en als zusters geweest waren, had ze dus eerst geboorterecht. Maar 12 jaar lang, zolang als het dochtertje van Jairus leefde, was die vrouw onvruchtbaar. Nou, de beste verklaring voor het hele verhaal is inderdaad dat het dochtertje van Jairus een beeld is van het Joodse volk. Maar op het moment dat het vruchtbaar moest worden, sterft het. En dat is met het Joodse volk gebeurd. Want op het moment dat het vruchtbaar moest worden, bij de dood en opstanding van Christus dus, hè, bij 12 jaar, dat wil zeggen als het koninkrijk, want 12 staat voor het koninkrijk, als het koninkrijk aanbreekt, dat betekent het, dan zou het vruchtbaar moeten worden en voortbrengen, maar in plaats daarvan sterft het. Nou, dat is wat met het Joodse volk gebeurd is, in ieder geval met de Joodse staat. Het nieuwe verbond brak aan en prompt werd de Joodse staat vernietigd. Dus ongelovig en werd vernietigd en het Joodse volk werd verstrooid. Stierf dus eigenlijk. Maar in diezelfde tijd werd de andere vrouw genezen. Die was al die tijd onvruchtbaar geweest. Want zolang er sprake was van het Joodse volk, was er ook een andere. Het moet een ander volk geweest, een andere vrouw met oudere rechten, die al die tijd onvruchtbaar was. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan een beeld van de 10 stammen van Israël. Ander deel van Israël. En dat wordt vruchtbaar op het moment dat het dochtertje van Jairus sterft. Oftewel, de 10 stammen worden vruchtbaar als het Joodse volk in ongeloof terechtkomt en dus Lo Ami wordt. Er wordt eerst die vrouw genezen, een beeld van 10 stammenrijk. En een soort vruchtbaar. Wat eruit geboren wordt, dat het verhaal gaat zover niet. Maar als we het verhaal zelf verder af moeten maken, hè, dan komt het erop neer dat de vrouw vervolgens haar eerstgeboren zoon baarde. En dat is uiteraard de gemeente. Uit de 10 stammen dus. Dat is dan het verhaal. Waarna alsnog het dochtertje van Jairus genezen wordt. Nou, daar gaat het maar om. Dat wil zeggen dat in de dagen dat de gemeente geroepen wordt, Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, dat bedoel ik nou 2 stammenrijk dus, of de erfgenamen daarvan, onvruchtbaar is.